Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder in het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Zélie is ondertussen overleden en de familie Martin is verhuisd naar Lisieux in het huis Les Buissonnet. Marie zorgt voor de orde in de gewone huishoudelijke taken. Maar Louis geeft de toon aan en hij bepaalt de algemene lijn. De waarden zijn voor hem niet gewijzigd sinds hun vertrek uit Alençon. Het huishouden moet goed gedaan worden, maar in een economische geest. De familie leeft en eet eenvoudig, want Louis verdraagt geen verkwisting, noch overbodige uitgaven. Hij let erop dat alles wat zijn dochters nodig hebben om open te bloeien aanwezig is. Speelgoed, boeken, dieren, tekengerei voor de kunstenaars van de familie, dat is Pauline en Céline, maar hij verzet zich met klem tegen elke gril. Traagheid wordt geweerd. Zijn voornaamste bezigheden zijn de opvoeding van zijn dochters, het beheer van zijn bezit, het onderhoud van de tuin, van de volière en de binnenplaats beneden, en natuurlijk zijn goede werken. Hij is onder meer lid van de Conférence Saint-Vincent de Paul. Hij helpt een naburig klooster met het beheren van hun financiën en hij ontvangt armen bij hem thuis op maandag. Schilderen, naaien, onderhoud van het huis en studie bepalen het dagritme van zijn dochters. Louis wil niet gescheiden worden van Léonie, Céline en Thérèse, dus stuurt hij hen niet op kostschool, maar laat hen inschrijven als halfkostschoolgangers in de Abbaye, een goede school in Lisieux, bij zusters Benedictinessen. Dikwijls gaat hij hen zelf afhalen van school, en dan luistert hij heel oplettend naar het relaas van de dag. Hij leert hen de autoriteit van de leerkrachten te respecteren, evenals dat van de nieuwe meid, Victoire. Die noemt Les Buissonnet een echt kloostertje, eerder omwille van het diepe geloof en de liefde die er heersen, dan omwille van de stilte of het slot. De sfeer tussen de vijf levendige meisjes en hun lieve vader is echt vrolijk. Thérèse heeft lange verhalen geschreven over de avonden en de zondagen samen. Elke avond is Louis een volleerd pastor-animator voor zijn blije dochters. Eerst leest hij een spirituele tekst voor en becommentarieert deze, dikwijls uit L'année liturgique, het liturgische jaar, van Dom Géranger. Daarna zingt hij met zijn prachtige stem iets uit zijn breed repertoire, of hij doet een of andere komische imitatie. Thérèse kruipt dan op zijn knieën en drinkt alles gretig als moedermelk. Zij zal later in de Karmel veelvuldig putten uit deze rijke erfenis. Dan is er tijd voor spel. Louis is bijna onklopbaar in het dammen. Uiteindelijk komen ze samen rond het beeld van Onze Lieve Vrouw om te bedanken voor de voorbije dag. Op zondag is er, na de kerkdienst, de traditionele wandeling, waarbij Louis zijn dochters laat genieten van zijn kennis van de natuur. Ofwel gaat hij vissen, terwijl zijn dochters dicht bij hem spelen. Op de dag van de heilige Louis is het feest in Les Buissonnets. Dan wordt het hele huis versierd met bloemen en bloemenkransen en lopen de meisjes op kousenvoeten naar boven om hun vader te verrassen in de Belvedere. Thérèse maakt voor Louis een gedicht. Slechts één ervan is bewaard gebleven, maar het is tekenend voor de liefde die de meisjes Martin hun koning toedragen. Groter wordend zie ik uw ziel, vol van God en van liefde. Een gezegend voorbeeld dat mij bezielt en dat ik op mijn beurt wil navolgen. Ik wil hier op aarde uw vreugde en uw troost worden. Ik wil u imiteren, mijn kleine, beminde vader. U die zo lief zijt, zo zacht en zo goed. Dan volgt een groot feestmaal. Louis wil zijn dochters ook nog de wereld laten ontdekken. Hij neemt hen keer op keer mee naar Parijs en naar de zee in Deauville en Trouville, waar zij mooie vakanties meemaken met de familie Guérin. Zij bezoeken de grote tentoonstelling in Le Havre. Zo beleeft de familie Martin op dat ogenblik het vredige geluk dat Zélie altijd voor haar gezin gewenst had. Louis laat, net zoals Zélie trouwens, zijn dochters volledig vrij in hun keuze voor de toekomst. Maar de sfeer in hun gezin bevordert wel het ontluiken van roepingen. De een na de ander zullen de meisjes Martin de roep tot het religieuze leven in hun hart horen. En Louis zal elk van hen hierin steunen, hoewel het hem veel moeite kost. Pauline is, zoals Zélie verwacht had, de eerste die het nest verlaat. Het voorbeeld van haar tante visitandin had haar diep geraakt. En het is van haar dat Pauline, in een mysterieuze droom, de bevestiging van haar roeping krijgt. Pauline houdt echter rekening met de familiale situatie na de dood van haar moeder. En daarom kiest zij ervoor om eerst nog een tijd thuis te blijven, om Marie te helpen bij de opvoeding van Céline en Thérèse. Haar roeping begint luider en luider te klinken. En eind 1881 neemt zij op 20-jarige leeftijd contact op met de visitatie in Le Mans, waarheen alles haar schijnt te leiden. Maar op 16 februari 1882 zit ze tijdens de heilige mis dicht bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Zij is er opeens zeker van dat de Heer haar roept naar de orde van de heilige Teresa van Avila. In Lisieux gaat zij soms bidden, samen met haar vader, in het pas opgerichte klooster van de Karmel. Louis, die zich teruggetrokken heeft in de Belvedere, ziet zijn dochter geëmotioneerd aankomen. Met veel goedheid neemt hij haar vertrouwelijke boodschap aan. Hij stelt haar enkel een vraag die zijn gezond verstand hem ingeeft. Zal zijn Pauline met haar fragile gezondheid de strenge assise van het karmelitaanse leven kunnen verdragen? Hij maakt verder geen opmerkingen als hij ziet hoe overtuigd zij is, en hij geeft haar zijn zegen. Zijn vaderhart is wel verdeeld. Enerzijds is hij blij en vereerd dat God zijn dochter roept, en hij weet dat hij mag rekenen op de Heer om zijn dochter gelukkig te maken. Maar anderzijds is dit voor hem, die een scheiding zo slecht verdraagt, een zware beproeving. Hij laat er iets van merken als hij Pauline in de namiddag toevallig tegenkomt op de trap en hij haar geëmotioneerd toevertrouwt. Mijn Pauline, ik heb het je toegestaan om in de Karmel in te treden, opdat jij gelukkig zou zijn. Maar weet dat dit voor mij een zwaar offer is, want ik houd heel veel van jou. Alle meisjes Martin zijn het erover eens. Zij zien in Louis een nieuwe Abraham, die op 2 oktober 1882 voor de eerste maal de trappen van de Karmel opgaat om als een patriarch zijn kind aan God op te dragen. Met veel pijn in het hart zegt hij haar als hij weggaat: zal ik je nooit terugzien? In die tijd scheidde een ijzeren hek de bezoeker van de religieuzen en de familie Martin mocht haar elke week slechts een kort bezoek brengen. Louis is al gauw heel gelukkig om deze gespreksmomenten, niet alleen omdat hij dan zijn dochter kan ontmoeten, maar ook omdat zij hem, de meesteres van de Karmel, Sint-Jan van het Kruis en Teresa van Avila, leert kennen. Deze nederige vader laat zich vormen door zijn dochter in de Karmelitaanse manier van bidden, en zijn dorstige ziel is er overgelukkig mee. Maar er dient zich een nieuwe beproeving aan. In maart 1883 wordt zijn geliefde Benjamin Therese, die op dat moment 10 jaar oud is en die diep geraakt is door het vertrek van haar tweede moeder, zwaar ziek. De geneeskunde staat al gauw machteloos en Louis ziet zijn koninginnetje zieker en zieker worden. Op een dag herkent ze hem zelfs niet meer en moet hij huilend de kamer verlaten, want het kind was erg geschrokken en angstig toen zij hem zag. Dan gaat Louis de hemel bestormen om Thérèse te redden. Hij zal onder meer een noveen van missen laten doen ter ere van Notre-Dame de Victoire. Tijdens deze noveen gaat het beeld van Onze Lieve Vrouw, dat door de familie zo zeer vereerd wordt, naar Thérèse glimlachen en het geneest haar. Overlopend van geluk schrijft Louis aan een van zijn vrienden: ik kan je vertellen dat Thérèse, mijn koninginnetje, zo noem ik haar, want ze is een mooi meisje, ik verzeker het je, volledig genezen is. Zoveel gebeden hebben de hemel bestormd, dat de goede God heeft willen toegeven. In diezelfde periode leert Marie Pater Pichon kennen, een jezuïet die een bekend predikant is. Hij zal stilaan de spirituele raadgever van de hele familie worden. Zonder dat Louis het merkt, zal zijn oudste dochter een moeilijke keuze maken, die ook haar naar de Karmel zal leiden. Eerst zal zij haar vader een van zijn dromen helpen uitvoeren, een bedevaart maken naar het Heilig Land. Wij weten hoe graag Louis op pelgrimstocht ging, en met 62 jaar is hij niet bang van een avontuurlijke reis, integendeel. Hij zal het Heilig Land niet bereiken, maar hij zal in 1,5 maand tijd, samen met een bevriend priester, München, Wenen, Constantinopel, Athene, Napels en Rome doorkruisen. Zijn ziel vult zich met dankbaarheid om alle wonderen die zij tegenkomen, en hij schrijft aan zijn dochters: ik wou dat ik u kon doen gewaar worden wat ik voel als ik al die grootse en mooie zaken aan mij zie voorbijtrekken. Mijn God, wat zijn uw werken wonderschoon! Ik zou graag uitroepen: dat is te veel, Heer. U bent te goed voor mij. Als christen raakt Rome het meest zijn hart. Maar als trouwe volgeling van Sint Augustinus schrijft Louis: al wat ik zie is schitterend, maar het gaat altijd om een aardse schoonheid, en ons hart blijft onvoldaan totdat het de oneindige schoonheid van God zal kunnen zien. Tot binnenkort, de vreugde van ons gezin. Die schoonheid komt er het meest dicht in de buurt. Louis komt dus weer thuis met veel vreugde en met veel nieuwe verhalen om te vertellen. Op deze manier had Louis zijn leven verder kunnen leiden, omringd door zijn liefhebbende dochters, als de geliefde koning van zijn domein Le Buisonnet. Maar God heeft voor hem grootsere dingen in petto. Wanneer men denkt aan de vruchtbaarheid van het geloof van Abraham, die een overvloed van gelovigen heeft voortgebracht, nadat hij zijn enige zoon aan God had geofferd, kan men deze van Louis zich voorstellen, die al zijn dochters, de ene na de andere, aan God zal opdragen, tot hij uiteindelijk ook zichzelf aan God opdraagt. Zijn tweede offer, zeker niet het minste, is Marie, die in 1886 besluit om Pauline te volgen naar de Karmel. Louis is altijd op een bijzondere wijze gehecht geweest aan zijn oudste dochter, zijn diamant. En ditmaal kan hij zijn smart niet verbergen. Marie vertelt. Hij slaakte een grote zucht toen ik het hem vertelde. Hij had het helemaal niet verwacht, want er was niets dat erop wees dat ik religieuze wou worden. Hij smoorde een snik en riep uit. Ach, ach, maar zonder jou. Hij kon zijn zin niet afmaken. Om het niet erger te maken voor hem, antwoordde ik beslist. Céline is groot genoeg om mij te vervangen. Je zal het zien, papa. Alles zal in orde komen. En dan antwoordde mijn arme lieve vadertje weer. De goede God kon mij geen groter offer vragen. En ik dacht dat je mij nooit zou verlaten. En dan kuste hij mij om zijn emotie te verbergen. De klap komt dubbel zo hard aan wanneer Léonie, zonder iemand te hebben ingelicht, intreedt bij de Clarissen, terwijl Marie haar afscheidsreis naar Alençon maakt. De hele familie is onthutst, maar Louis verdedigt met een groot hart zijn dochter. Hij betwijfelt of Léonie deze zware orderegel kan onderhouden, maar hij steunt haar. Als hij na een maand weer naar huis komt, na een duidelijke mislukking, probeert hij zo goed mogelijk de pijn van deze teleurstelling voor haar te verzachten. Hij gelooft er vast in dat ook deze dochter, met de steun van haar moeder, hem ooit zal verlaten om naar het klooster te gaan. En hierbij staat een voetnoot. Na verscheidene pogingen zal Léonie zich in 1899 uiteindelijk vestigen in het klooster van de Visitatie in Cannes. Op 15 october 1886, het feest van Teresa van Avila, brengt Louis Marie naar de Karmel. In de Buissonnet neemt Céline, die nu 17 jaar oud is, het roer over van haar oudere zus, terwijl Thérèse, die 13 jaar is, van verlangen brandt om zich bij haar oudere zussen te vervoegen. Na de genade van haar totale bekering, op kerstmis 1886, waarbij ze haar kindertijd definitief achter zich laat, beslist zij om er niet langer mee te wachten en vertelt ze haar voornemen aan haar vader op Pinksteren 1887. Thérèse beschrijft met welk een fijn gevoeligheid Louis het nieuws aanhoorde. Door mijn tranen heen vertelde ik hem mijn wens om in de Karmel binnen te treden. Toen begon ook hij te huilen. Maar hij zei niets om mijn roeping tegen te gaan. Hij merkte alleen op dat ik nog wel erg jong was om zo'n zware beslissing te nemen. Maar ik heb mijn zaak zo goed verdedigd dat papa, met zijn eenvoudige en rechtvaardige natuur, er al snel van overtuigd was dat mijn wens de wil van God zelf was. Met zijn vaste geloof riep hij uit dat de goede God hem wel een grote eer bewees door zijn kinderen op deze manier te roepen. Wij wandelden nog lang verder, en mijn hart, dat getroost was door de goedheid waarmee mijn onvergelijkbare vader mijn voornemen had aangenomen, legde zich zachtjes te rusten in het zijne. Papa leek te genieten van een rustige vreugde, zoals die komt na een offer dat volbracht is, en hij sprak mij toe als een heilige. Op dat moment doet Louis volledig afstand van zijn vaderlijk overwicht. Hij zal Thérèse niet alleen zijn vaderlijke zegen geven, maar hij zal alle mogelijke middelen aanwenden om haar met een bewonderenswaardige onpartijdigheid te helpen wanneer de overste van de Karmel weigert om het zo jonge meisje aan te nemen. Hij stelt haar voor aan de bisschop, hij steunt en troost haar, en als laatste redmiddel neemt hij haar mee naar Rome om daar de benodigde toestemming te verkrijgen. Monseigneur Hugonin, de plaatselijke bisschop die zij eerst bezocht hebben, kan er niet over uit. Een vader die zich zo sterk maakt om zijn kind aan de Heer te geven, en een kind dat zo gedreven is om zichzelf aan hem te offeren, heeft men nog nooit gezien. Louis is zo gedreven voor de zaak van God, dat hij geen moeite uit de weg gaat, en zo wordt hij een perfect instrument van de voorzienigheid. Zonder zijn hulp zou Thérèse pas in de Karmel kunnen intreden op 21-jarige leeftijd. En wat zou er dan terechtgekomen zijn van haar reuzenstappen? Wanneer de bisschop twijfelt, beslissen Louis en Thérèse om nog hoger te gaan, naar de paus zelf. Ze schrijven zich in, en met hen ook Céline, voor de nationale bedevaart naar Rome. Léonie is op dat moment voor de eerste maal ingetreden in de visitatie. Louis, de grote reiziger, is blij dat hij aan zijn dochters de schoonheid van Italië en van de eeuwige stad kan tonen. Hij geniet zeer intens van deze nieuwe bedevaart en hij wekt bewondering bij de andere pelgrims door zijn manier van bidden, maar ook door zijn uitzonderlijke vriendelijkheid. Hij laat altijd de beste plaatsen aan anderen. Hij probeert een bittergestemde medereiziger op te vrolijken. Hij zoekt de eerste de beste gelegenheid om de hand te schudden van een bedevaartganger die hem beschuldigt een farizeer te zijn. En hij geniet van de aanwezigheid van Therese, die hem binnenkort zal verlaten. Hij laat haar arm niet los. Louis is erg trots op zijn twee dochters, die op hun beurt net zo trots zijn op hem. Therese schrijft: in de hele bedevaart was er geen enkele heer zo mooi of zo edel als mijn lieve koning. Dan breekt de dag van de pontificale audiëntie aan. Therese krijgt van de paus het profetische antwoord: je zal intreden wanneer God het wil. En Louis ondergaat in zekere zin een profetische handeling. Hij wordt aan de paus voorgesteld als de vader van twee karmelitessen. En paus Leo XIII legt hem gedurende lange tijd de handen op ten teken van zegening. Marie staat, ondanks het feit dat zij in het klooster verblijft, heel dicht bij haar vader en ze schrijft hem: ach, ik voel mij helemaal gezalfd met de zegen van de Heilige Vader. Het verwondert mij helemaal niet dat hij speciaal naar jou gekeken heeft. Hij, de vertegenwoordiger van ons lieve Heer op aarde, is door hem geïnspireerd om u te begrijpen. O, zeer vereerde Vader, hij heeft uw witte haren gezegend, hij heeft uw ouderdom gezegend. Het lijkt mij dat het Jezus zelf is die u gezegend heeft, dat hij het is die u bekeken heeft. Enkele jaren later zal Therese hier nog aan toevoegen dat de paus hem met een mysterieus zegel gemerkt heeft in de naam van Christus zelf. Louis troost zo goed mogelijk zijn dochter bij de aanvankelijke mislukking en hij deelt in haar vreugde als zij eindelijk, op 1 januari 1888, de toestemming ontvangt om in te treden in de Karmel. Er worden nog 3 maanden wachttijd voorzien, waarin Louis zich uitslooft om aan alle wensen van zijn Benjamin te voldoen. Hij stelt haar zelfs voor om een reis te maken naar het Heilig Land. Op 9 april bestijgt hij voor de 3de maal de berg Karmel om er het liefste wat hij bezit aan God op te dragen. Op de knieën en al huilend zegent hij Therese voor de laatste keer, alvorens haar te zien verdwijnen in het slot. De volgende dag schrijft hij aan een vriend: Therese, mijn koninginnetje, is in de Karmel ingetreden. Alleen God kan zulk een offer van mij vragen. Maar zijn hulp is zo machtig dat, te midden van de tranen, mijn hart overloopt van vreugde. Aan iemand die hem zegt dat hij net is als Abraham, antwoordt hij onmiddellijk: ja, maar ik zeg het je dat ik stilaan mijn zwaard opgeheven zou hebben, terwijl ik tegelijk zou hopen op een engel en op een bok. Céline beschrijft de heldhaftigheid van haar vader aan haar zussen in de Karmel en Pauline antwoordt als een woordvoerder van Zélie: wat zal onze lieve moeder naar jou glimlachen vanuit de hemel? Hoe blij zal ze zijn als zij haar beminde scheepje zo vaardig door u geleid ziet, recht naar de hemel. Léonie is terug naar huis gekomen, want zij heeft haar eerste proefperiode in de visitatie moeten onderbreken door een gezondheidsprobleem. Louis twijfelt er niet aan dat zij er spoedig zal terugkeren. Céline blijft alleen over. die op dat ogenblik 19 jaar oud is. Zij heeft een schildertalent, dus stelt Louis haar voor om enkele maanden na het vertrek van Thérèse met hem naar Parijs te gaan om daar lessen te nemen. Céline weigert en ze voelt zich verplicht om haar vader de reden ervan te vertellen. Ook zij heeft een roeping om naar de Karmel te gaan. Kom, roept Louis uit, laat ons samen de Heer gaan danken voor het heilige sacrament, voor zoveel genade die hij over ons gezin uitstort en voor de eer dat hij zich echtgenotes kiest uit mijn stam. Ja, de goede God bewijst mij een grote eer om al mijn kinderen te roepen. Indien ik iets zou bezitten dat nog waardevoller is, zou ik het hem graag aanbieden. Louis zingt, zelfs met het vooruitzicht van een pijnlijke nieuwe scheiding. Op dat ogenblik geniet hij van een bijzondere genade van vrede en vreugde. Door het ijzeren hek heen voelt hij de hartelijke liefde van zijn dochters. Hij bezit een bovennatuurlijke vreugde en zijn dochters zien het als een soort Tabor-moment. Maar Thérèse zal schrijven: in liefde leven betekent niet op aarde je tent opslaan op de top van de Tabor, maar samen met Jezus de Calvaryberg opgaan en naar het kruis opkijken als naar een schat. Louis hield ervan het gebed te bidden dat op een prentje stond dat hij van Marie gekregen had, met de afbeelding van Christus aan het kruis, dat luidde: dat alles hieraan opgeofferd mag worden. En als de dood op de laatste dag van mijn aardse pelgrimstocht bij mij komt aankloppen, mogen zij dan in mij het beeld van de gekruisigde Christus herkennen. Nadat hij al zijn dochters heeft aangeboden aan God, zal Louis zichzelf aanbieden in een holocaust, als een levende icoon van het heilig aanschijn. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen voor vandaag het voorlezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en we wensen u nog een gezegende dag toe. Graag tot een volgende keer.